belooft je dat als je één ding echt gaat invoeren in jouw bedrijfscultuur, dat je daarmee alleen met dat ene ding de teams 28% effectiever worden, dat je 12,5% meer omzet zou maken en de kosten met 16% omlaag gaan. Zou je dat dan doen? Vroeg ik aan een groepje ondernemers. Nou, natuurlijk was iedereen daarover heel enthousiast, maar het voelt ook een beetje als een telcelreclame. Of dit is misschien een, er zit een allertje onder het gras, of dan moet ik vast een hele dure consultant inhuren. Of is het een beleggingsfonds met allemaal hoge rendementsdingen? Maar nee, het gaat over het boek Aanspreken van Kita Heijns, onze gast vandaag bij de Werkprofessor. Welkom, Kita.
Dankjewel, Wendy. Ja.
Jij hebt een boek geschreven dat heet Aanspreken. Dus het gaat over feedback geven aan elkaar. Gewoon doen, vergeet de feedbackregels en hoe je echt een aanspreekcultuur creëert. Waar we dan al die benefits van zouden kunnen halen. Heel leuk om je erover te spreken. Die benefits die klinken me wel een beetje rooskleurig in de oren.
Ja, dat is ook zo. Ik heb in mijn onderzoek 500 leidinggevenden in Nederland gevraagd. Stel dat jij de utopische situatie kunt creëren dat iedereen elkaar aanspreekt op ongewenst of niet effectief gedrag. Gewoon de hele dag door. Wat zou dat jou opleveren? En dan zeggen zij gemiddeld samen, nou, 28% productiviteitsverbetering, 16% meer omzet, de getallen die jij net noemde.
Ja.
En dat is natuurlijk een schattingsgetal. Ik heb die 500 mensen gevraagd dat in te schatten. Het is geen hogere wiskunde, maar stel dat de helft maar waar is, dan nog levert aanspreken en dat goed doen in jouw organisatie gewoon heel veel geld op.
Ja, nou is het wel grappig, want we hebben wel eerder ook met de Werkprofessor een podcast opgenomen over feedback. Ik merk het ook in mijn eigen bedrijf. Doen we er heel veel mee. We hebben zelfs een kernwaarde die heet oprecht direct. Ik denk dat echt geen één ondernemer zal ontkennen dat dit belangrijk is. En toch doen we het maar niet.
Absoluut.
En ik vind het heel leuk om jou uit te nodigen ook. Want daarvoor maken we de Werkprofessor ook. Van wat maakt het nou zo moeilijk om het te doen? En we hebben al zoveel onderzoek. Nou, jij hebt heel veel onderzoek hiernaar gedaan. Het boek voor ons geschreven om dat allemaal samen te vatten. Ik kwam ook andere wetenschappelijke onderzoeken tegen van de Harvard Business School ook, waar ook een Nederlandse uitgave van is over de culture code die ik, waar ik zelf nog een voorwoord in het Nederlands heb geschreven.
Ja.
Dus het lijkt me leuk om daar echt even in te duiken en te zeggen, laten we beginnen met waarom spreken we elkaar niet gewoon aan? Want we weten het allemaal, hè?
Ja. Nou, je zei het al. Mijn boek heet Aanspreken, vraagteken, gewoon doen, uitroepteken. En dat gewoon doen is natuurlijk heel dubbel. Want uit mijn onderzoek blijkt, het is niet zo gewoon. Maar je kunt er eindeloos even over blijven praten. Dat heeft geen enkele zin. Het enige wat zin heeft, is het doen. En dus vandaar dat gewoon doen.
Ja.
Alleen, het is veel lastiger dan we altijd gedacht hebben. Uit mijn onderzoek blijkt dat 92% van ons de feedbackregels zo kan optreunen. Maar als je dan
En dan bedoel je met feedbackregels dat we het niet in een sandwich moeten pakken van eerst iets vriendelijks zeggen en dan de echte boodschap en dan afsluiten.
Ja, nee,
maar gewoon meteen moeten zeggen. Ja. Nou, voel jij het maar in, sorry.
Ja, precies. Nou, weet je, iedereen kent ze wel. Hè? Met de feedbackregels bedoel ik zie en ik hoor. Dat doet met mij puntje, puntje. Als je nou zus of zo, dan krijg je bladibla. Dat stappenplannetje zit wel echt in onze hersenpannen. Die hebben we al in alle trainingen geleerd. Dus we weten donders goed hoe het moet. En je zei net ook al, we vinden het ook allemaal belangrijk. Dat blijkt ook uit mijn onderzoek. Want we realiseren ons allemaal dat de sfeer verbetert. Nou, dat we veel geld kunnen verdienen. Maar we snappen niet waarom het dan toch niet gebeurt. En dan sturen we medewerkers weer naar de zoveelste feedbackworkshop. Maar wat er aan de hand is, is dat we onderschatten hoe onze primaire instincten, dat aanspreken, in de weg zitten. Ik ben diep in de biologie gedoken en in de psychologie. En in mijn boek beschrijf ik 6 verklaringen die het zo lastig maken om elkaar aan te spreken. En misschien moet ik even de 4, om alle 6 is wat saai, maar om je even een voorbeeld te geven. We willen empathisch overkomen. Dat is een hele belangrijke. Dat zit diep in onze menselijke aard. En heel veel onderzoeken door psychologen gedaan laten ook zien dat we eigenlijk altijd het meest venijnige stukje achterwege laten. Er zijn bijvoorbeeld onderzoeken gedaan waarin ze mensen vragen, bel naar het huisadres van iemand en zeg je kind ligt in het ziekenhuis en ze ligt in coma. Dan gaan we allemaal bellen en dan zeggen we ook allemaal je kind ligt in het ziekenhuis, maar dat ze in coma ligt, dat laten we weg. En dat zie je in de praktijk ook terug. Als situaties lastig of ingewikkeld of moeilijk zijn, dan proberen we dat wel te benoemen. Maar het stukje waar het echt over gaat, waar echt de pijn zit, die vergeten we vaak. En dat is onbewust.
Ik vind het wel grappig, Kita, want ik heb zelfs het idee dat we dan zelf wel denken dat we die boodschap hebben overgebracht. Dus als ik met leidinggevenden zit die klagen over medewerkers die iets niet goed doen, dan vraag ik, heb je diegene daarop aangesproken of heb je gezegd wat je verwacht? En het is super duidelijk geweest. Ik heb het echt zo vaak al gezegd.
Ja.
En dan vraag je aan die mensen, wat voor feedback heb je gekregen? Wat denk jij dat jouw baas, je collega, whatever, van je verwacht?
Ja.
En dan hebben ze dat echt niet gehoord. Nou, en dan zijn er misschien 10% van de mensen die zijn gewoon Oost-Indisch doof. Ja. Maar heel vaak blijkt dat het ook echt niet gezegd is. Maar wij zelf wel het idee hebben dat we het overgebracht hebben.
Ja, precies. En daar benoem je precies, Wendy, de angel. Ik ben nu, sinds het boek uit is, al zo'n 2,5 jaar echt intensief bezig met aanspreken. En de angel zit erin dat we allemaal naar elkaar wijzen als het om dat verbeteren van het aanspreekgedrag gaat. Dus de directie wijst naar de medewerkers van, Okita, help me alsjeblieft om te zorgen dat zij elkaar vaker gaan aanspreken. En dan kom ik bij de managers of die medewerkers en die zeggen, joh, laat eerst de directie of het managementteam maar eens hand in eigen boezem steken. Want zolang er nog een directeur is die overduidelijk het beleid niet uitvoert en alle medewerkers zien dat en hij wordt er niet op gecorrigeerd. Dus wij hebben, dat is voor mij, daar zit echt het venijn. Dat we allemaal denken dat wij het zelf wel goed doen, maar dat vooral al die anderen hun aanspreken moeten verbeteren. Nee, en dat komt omdat wij niet in de gaten hebben, even terug naar die instincten, dat die ons zo leiden. Dat gaat heel onbewust.
Ja.
En andere die ik heel veel zie in de praktijk, is dat we gezichtsverlies willen voorkomen. Dat zit heel diep verankerd in ons menselijk zijn. En niet alleen ons eigen gezicht, maar ook dat van die ander. En dus stel, je zit in een overleg en een collega is al 20 minuten aan het woord. En bijvoorbeeld via Zoom of Teams. En je ziet aan de andere video's dat iemand even zijn mobiel pakt en een ander die zit naar buiten te kijken. En je vraagt je af, zal ik nou ingrijpen of niet? Nou, als je dat dan doet, dan loop je eigenlijk twee risico's. Want stel dat je ingrijpt en je zegt, joh collega X, je bent al 20 minuten bezig. We hebben nog 8 agendapunten te gaan.
Ja.
Stel dat die andere collega's zeggen, joh, stel je niet zo aan. Dit is een hartstikke belangrijk onderwerp. Nou, dan gaat jouw gezicht. Of stel dat die collega's jou heel fanatiek steunen en zeggen, ja, ik zit ook al een kwartier op mijn stoel te draaien. Dan gaat zijn gezicht, van die spreker.
Ja, ja.
Dus het is altijd, en dat hebben we niet in de gaten, maar dat speelt absoluut mee, onbewust in je afweging om het wel of dus meestal niet te doen.
Niet te doen, ja.
Nee, en weet je, en een andere factor is nog, waarom zou je risico nemen? Wij zijn als mensen heel risicomijdend in essentie en pijnmijdend. En als jij ingrijpt op zo'n moment of op een ander moment, dan loop je het risico dat je de sfeer verziekt. Of dat de vergadering ineens een stuk minder gezellig is.
Ja.
En dat komt ook nog bij dat we op korte termijn gefocust zijn als mensen. Zo zit ons brein nou eenmaal in elkaar. We kunnen gewoon beter inschatten wat de impact is van wat we doen vandaag of morgen dan over een half jaar. Dus dan kies je er onbewust toch voor om het nu maar gezellig te houden. Maar we vergeten dat onder de oppervlakte dat gebeuren wat irriteert door blijft etteren.
Ja.
En dat je een soort opgeblazen bommetje wordt.
Okay.
Ja. En op enig moment ontploft het soms dan wel. En dan is het totaal out of control. En dan is de relatie soms voorgoed beschadigd.
Ja. Ja, ja, precies. Dus er zijn heel veel redenen. Je hebt er nu 3 genoemd. Hè? Was er nog een 4e die ook? Want we hebben het gehad over dat we willen empathisch overkomen. We willen gezichtsverlies voorkomen. En we willen ook het risico eigenlijk niet nemen.
Ja, en korte termijn. Hè? Dat was een
korte termijn.
Een andere die ik nog kan noemen is dat we onszelf overschatten. En daar raakt je ook al een beetje aan in jouw voorbeeld. Wij denken allemaal, ja, maar ik zeg het wel.
Ja.
Ik weet niet of je het leuk vindt, maar ik kan ook wel een privé voorbeeld geven uit een sportvereniging waar ik lid van ben.
Graag.
Nou, weet je, als iemand zou moeten aanspreken, ben ik het wel. Hè? En ik doe de hele dag door heel consequent mijn best om zowel complimenten te geven als aan te spreken.
Ja.
Maar ik ben dus lid van een zeilvereniging en daar kwam op een gegeven moment werd iemand lid. En die vertoonde gedrag nogal dominant en bot en heel aanwezig. En wij waren dat niet zo heel erg gewend met elkaar. En ik merkte eigenlijk aan allerlei mensen om me heen, we wilden die meneer liever niet in de boot of in onze buurt. En er was wat, ik zag het aan anderen ook, maar niemand zei er wat van. En het ergste moment kwam voor mij een half jaar later, toen ik een mail kreeg van het bestuur. En die mailde alle leden, we hebben meneer X de toegang tot de vereniging ontzegd, omdat we veel klachten hebben gekregen over zijn gedrag.
Ja.
En toen dacht ik, shit, ja, sorry voor het woord, maar ik dacht, ik ben toch door de wol geverfd in gedrag, in communicatie, in aanspreken. En zelfs ik heb er niks van gezegd.
Ja.
En toen praat ik dat voor mezelf een beetje goed, door tegen mezelf te zeggen, nou ja, maar Kita, je bent ook niet achter zijn rug om naar het bestuur te gaan. Nee, dat heb je in ieder geval ook niet gedaan. Nee. Maar ja, weet je, zo houden we natuurlijk de situatie in stand. En dat was voor mij wel een van de triggers om ook aan dit onderzoek en boek te beginnen. Zo moeilijk is het dus.
Ja, precies. Ik vind het zelf ook, ik kan er zelf ook iets over inbrengen van feedback krijgen, vind ik voor mezelf ook heel belangrijk. Hè? Dus ik weet, ja, ik leer er heel veel van. En altijd als ik het ga vragen, schuif ik het eerst 4 weken voor me uit. Ja. En dan ga ik het doen. En dan ben ik toch weer bevreesd wat ik allemaal terugkrijg. Terwijl ik er altijd wat aan heb. En er ook echt van leer. Maar het blijft niet comfortabel voelen.
Ja, ik herken dat ook uit mijn onderzoek, hoor. Ik heb ook een flink aantal diepte-interviews gehouden. En ik kan me best een aantal mensen herinneren die zeiden, ja, Kita, ik ben master aanspreker. Ik kan het zelf heel goed, maar overwee als ik word aangesproken. Ja. Ik ben eigenlijk hele slecht ontvangen, als ik heel eerlijk ben, zeiden ze. Ja, dat herken ik.
Goed, nou oké. Okay. Dus we weten nu waarom het allemaal zo moeilijk is. Maar we willen toch wel echt met deze podcast ook ervoor zorgen dat mensen zo direct na het luisteren hiervan denken, oké, okay, er is licht aan het eind van de tunnel en ik heb hoop. Wat moeten we doen? Hoe doorbreek je zo'n cultuur? Hoe stimuleer je? Wat moeten we doen?
Ja, nou wat in ieder geval belangrijk is, hè, ik zei net al, dus één grote valkuil en dat is naar elkaar blijven wijzen. Dus ik zou bijna zeggen, huur mij nooit in om te zorgen dat anderen elkaar vaker gaan aanspreken. Hè, dat is natuurlijk niet commercieel om dat te zeggen. Ik wil natuurlijk dat iemand mij inhuurt om met de vraag, help mij in ieder geval, hè, te zorgen dat ik het goed ga doen. Maar dat is wel een belangrijke. Wees je ervan bewust dat je zelf daar een hele belangrijke sleutel in handen hebt om veranderingen te organiseren. En leer met elkaar die instinctieve neigingen die ik net beschreef te herkennen. En we gaan natuurlijk nooit tegen elkaar zeggen, joh, ik spreek jou niet op aan dat je 10 minuten in een online overleg of in een live overleg komt. Hè, en daar zeg ik niks van, omdat ik zo graag empathisch wil overkomen. Maar wat we wel tegen elkaar zeggen achteraf, ja, weet je, zijn vrouw is ook al ziek, hè, laten we hem niet al te hard aanpakken. Of haar contract loopt toch bijna af. Of ik heb er geen tijd voor. Of wat ik ook heel veel hoor, het is hier niet veilig genoeg. Nou ja, ik heb in mijn boek staan er wel nou 20 excuses die heel reëel klinken, die je goed met elkaar kunt uitspreken, zodat je het niet hoeft te doen. Nou, als je dat al leert herkennen, die onbewuste neiging om het toch wat af te zwakken of om het niet te doen, dan ben je echt al 10 stappen verder. Ja. En als je dan
misschien ook wel een beetje milder door zijn, hè? Dat we gewoon weten van het is dus moeilijk voor ons. Dus het is ook niet zo erg om het moeilijk te vinden.
Nou, precies. En wat jij net deed is natuurlijk fantastisch, dat je ook als leidinggevende aangeeft, joh, ik loop er ook wel eens mee te worstelen. Hoe fijn is dat?
Ja.
Ik kreeg op een gegeven moment een mail van een manager en die schreef mij, oh Kita, ik ben zo blij dat je dit beschreven hebt. Want ze zei, ik schaamde me er heel lang voor. Ik dacht, ja, maar aanspreken, dat is toch onderdeel van leidinggeven. En als ik toegeef dat ik dat spannend of lastig vind, wat ben ik dan voor manager?
Ja.
En dat is natuurlijk wat bij heel veel leidinggevenden speelt. Dus dat is fantastisch om te doen. Hè? Dat als je sturing geeft aan een traject om aanspreken toch aan te moedigen, deel in ieder geval ook je eigen flops en flaters.
Ja, dat staat ook in dat boek waar jij ook naar verwijst, over die cultuurcode van dat kwetsbaarheid. Hè? Dus dit is natuurlijk een manier, daar hebben we het vaker over, van ja, leidinggevende moet ook kwetsbaar zijn. En dan denken mensen, ik hoef toch niet te gaan zitten huilen voor mijn team. Nee. Maar dit is ook een vorm van kwetsbaarheid. Om gewoon te zeggen, jongens, dit is gewoon heel moeilijk. Ik vind het ook lastig.
Ja, of als je sorry dat ik je ontbreek, Wendy. Maar als je bijvoorbeeld een lastig gesprek tevoren hebt en je zit bij aanvang van zo'n gesprek, is het toch helemaal niet raar om te zeggen, joh, ik heb daar echt wel een paar nachten over naliggen. Of een paar nachten is misschien overdreven, maar gewoon zoals het werkelijk is. Hè? Want, joh, ik stond vanochtend op en toen dacht ik, nou, ik vind het toch best spannend om dit gesprek aan te gaan. Nou, het is helemaal niet erg.
Ja, en nog eentje wat ook bij mij te binnen schiet. Want jij zegt eigenlijk, oké, we hebben de neiging om naar elkaar te wijzen. Van jij moet maar aanspreken. Ja. En we moeten ons bewust zijn van hoe ingewikkeld dit voor ons is. Wat ik ook veel doe zelf, is om het gewoon even met iemand te bespreken zonder dat het roddelen wordt. Dus ik probeer dan niet een collega te pakken die met diegene ook werkt. Maar iemand die ik vertrouw, kan ook een vriend of een vriendin van mij zijn. Er zijn natuurlijk een paar waarvan je weet, oké, met hun kan ik het er heel goed over hebben. En dan gewoon even onderzoeken, wat gebeurt er eigenlijk met mij? Waarom vind ik dit zo lastig?
Ja.
Wat maakt dat ik me zo zit te irriteren hieraan? Zodat je de boodschap ook wat meer bij bij jezelf kan houden. Van hé, ik zie dit. Hè, dat gebeurt er dan met mij. En dat uitvogelen van tevoren helpt wel, vind ik, om de boodschap beter over te kunnen brengen.
Ja, en wat het ook nog doet, zo'n gesprek. Want ik ben een groot fan daarvan. En dan niet 10 keer, want dan wordt het van mij roddelen. Maar 1 keer met iemand sparren is helemaal prima. En wat het ook kan opleveren, is dat de conclusie is: ik moet helemaal niet gaan aanspreken. Dit zegt iets over mij en niet over die ander. Ja. Dat kan ook, hè? Als ik misschien moet ik nog even een voorbeeldje maar geven. Ik gebruik mijn man wel eens om te toetsen, hè, wat jij ook doet. Ja. En dan loop ik wel eens met een laptopje naar beneden. Heb ik een mail gekregen bijvoorbeeld die heel boud en lomp en plomp is in mijn beleving. Dan laat ik die even aan hem lezen en dan kunnen er 2 dingen gebeuren. Of hij kijkt me met grote ogen aan, zo van: ik heb geen idee waar je het over hebt. Dat wil ik dan niet zien, hè, of niet horen. Ja, ja. Of hij zegt: Kita, ik heb nog nooit zo'n boute, lompe, plompe mail gezien. En in dat eerste geval moet ik echt bij mezelf te raden gaan. Van misschien is het wel mijn perfectionisme. Of dat mijn moeder toevallig een juf Nederlands was. En ben ik zo gevoelig voor taal. En misschien moet ik er dan ook een niet te groot punt van maken. Dus zijn inbreng op dat moment helpt mij ook om een keuze te maken of ik überhaupt ga uitspreken.
Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ja, want we zitten natuurlijk de helft van de tijd zitten we gewoon wat we zelf belangrijk vinden te projecteren op anderen.
Absoluut.
Of conclusies eruit te trekken. Ik vind zelf bijvoorbeeld te laat komen altijd een mooi voorbeeld. Komt misschien ook wel omdat ik de neiging heb om veel te laten komen. Dat mensen dat eigenlijk zien als disrespectvol. Ja. Terwijl dat bij mij totaal niet aan elkaar geknoopt zit. Dat ik minder respect heb voor iemand omdat ik misschien 5 minuten of 10 minuten te laat ben. Dus dat vind ik ook iets grappigs. Nog steeds mogen mensen mij daarop aanspreken. Omdat het voor mij ook helpt als ik weet dat die ander daar dat ik daarmee die gevoelens oproep bij iemand. Ja. Maar dat vind ik ook zo'n voorbeeld van: dat kan iets zijn wat echt irriteert bij andere mensen. Ja. Terwijl de gedraging op zichzelf ook door iemand helemaal niet als vervelende. Ik vind het bijvoorbeeld heerlijk als iemand iets later komt. Want dan heb ik iets meer voorbereidingstijd.
Ja, nou je raakt ook aan, en dat is misschien ook wel goed om iets over te zeggen, over het verschil tussen waarden en normen. De waarde respect, daar zal jij het niet over eens zijn met die persoon, hè, die daar moeite mee heeft. Want jullie gaan allebei uit van respect, hè, neem ik zomaar aan. Ja. Maar de norm die je eraan hangt verschilt. Want voor die andere persoon is op tijd komen een teken van respect. Ja. En misschien betekent respect voor jou juist wel. Dat telefoontje wat ik net had met een medewerker wil ik zorgvuldig afronden. En dan ga ik naar de volgende bespreking. Ja, ik maak maar wat.
Ja.
Dus zo kun je een verschillende normen aanhangen. Heb je eigenlijk al bijvoorbeeld gedoe omdat je die norm niet gedeeld hebt.
Precies. En dat maakt het natuurlijk interessant om elkaar aan te spreken. Omdat je daar zo'n gesprek over zou kunnen voeren. En je dan eigenlijk dichter bij elkaar komt. Ja. Omdat je dat voor elkaar kan bespreken.
Ja, je leert elkaar gewoon beter kennen. Ja, absoluut. Ja.
Oké, okay. Nou even terug naar, we hadden het over wat kan ik doen? Hè? Wat werkt dan wel? Hoe maak ik zo'n aanspreekcultuur?
Ja.
Nou, je zei stop met me naar elkaar wijzen. Wees je bewust van je eigen sleutel. Leer van elkaar welke instructies en instructieve neigingen we hebben. Ja, zijn er nog andere dingen?
Ja, dat is die gouden sleutel van mij. Het leren kennen van je primaire instincten. He, ga niet weer een vaardigheidstraining doen, want daar zit het niet. Want daarmee raak je niet aan wat ons instinctief tegenhoudt om het wel of niet. He, om het dan niet te doen. Dus dat is een belangrijke. En andere is ruimte geven en grenzen stellen. Ik vind het heel belangrijk dat leidinggevenden zich bewust zijn van de balans tussen die twee. He, wij zijn in Nederland natuurlijk een groot fan van autonomie, laag op de werkvloer, zelfsturende teams. Dus wij geven heel veel ruimte.
Ja.
Maar aanspreken gaat ook over grenzen stellen. Gaat heel erg over wat is voor mij persoonlijk wel en niet acceptabel. En er is 1 ding heel belangrijk om te benadrukken. Als jij als leidinggevende je niet uitspreekt op het moment dat gedrag zich voordoet wat voor jou niet acceptabel is, dan zullen je medewerkers altijd aannemen dat het voor jou dus acceptabel is. Ja. Omdat je niks zegt. Dus dat is heel belangrijk. Dus als er, ik weet niet, het kan zijn te laat komen, het kan zijn na 5 uur niet meer bereikbaar zijn, wat het ook is. Maar als jij denkt het is voor mij als leidinggevende belangrijk, spreek je uit. En je geeft daarmee meteen eigenlijk ook de soort ruimte aan je medewerkers en collega's om hetzelfde te doen. Dus het gaat ook heel erg over wees het voorbeeld. Grijp wel in. Laat het niet lopen.
Ja. Ja, en hoe zouden we de leidinggevende daarbij nog kunnen stimuleren om dat te doen? Want soms denk je ook wel van ja, moet ik nou op iedere slak zout leggen? En je bent, veel leidinggevenden zijn ook vrij doelgericht. Dus die denken, ik ga gewoon op mijn doel af. En ja, die grapjes die misschien niet zo leuk zijn voor die ander, nou laat ze maar. Ja. Want uiteindelijk heb ik wel mijn doel bereikt.
Dat is een mooie vraag. Hoor. Want ik kan me voorstellen, als je de hele dag door aanspreekt, word je ook geen leukere leidinggevende van. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je keuzes maakt. Maar weeg dan af, hoe cruciaal is dit gedrag? Als het het realiseren van je businessdoelen raakt, hè, is dat een tik in een box? Ja, wel doen. Ja. En als het de rest van het team beïnvloedt, hè, omdat zij bijvoorbeeld de lat ook wat laag gaat leggen, is het nog een extra reden om het wel te doen. Ja. Dus ik zou zelf, als ik heb ook leiding gegeven, ik maakte altijd wel een afweging. Heeft de rest van het team er last van? En heeft de realisatie van mijn businessdoelen? Dat waren eigenlijk wel de twee checks die ik altijd even deed. En als er beide ja was, nou, dan kun je nog een keer checken met iemand anders. Ligt het aan mij? Of hè, is het toch legitiem om me uit te spreken? Ja. En dan gewoon doen.
En maak je dan ook nog een afweging? Hè? Want bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk, dan merk ik dat ik bijvoorbeeld altijd feedback geef als iemand iets vraagt. En iemand is nieuw in de meeting en die vraagt iets waarvan ik me zou kunnen voorstellen dat het een obvious vraag is of zo. Of iets waarvan ik denk van, oh, dan denkt de rest misschien, of dan voelt diegene zich misschien ingewikkeld. Dus bijvoorbeeld over een term, ik gebruik een term en iemand vraagt, wat bedoel je daarmee? Dan bedank ik diegene altijd uitgebreid. Dan denk ik, wat goed dat je dat vraagt. Want als jij het vraagt, dan weet ik zeker dat er anderen ook zijn die dat eigenlijk nog willen weten. Ja. En soms laat ik ook nog wel handen opsteken. Dat ik vraag, wie wist het ook niet? Zodat ik mensen bevestig over hoe belangrijk het is om vragen te stellen. Ja. Maar de andere kant is ook wel dat ik soms denk, ja, individuele feedback geef ik dat liever na de meeting. Ja. Maar dan moet ik wel natuurlijk afwegen wanneer ik wil dat de rest ook ziet dat ik dat onacceptabel vind. Nou, dat heb ik zelf in mijn eigen team gelukkig eigenlijk niet, dat ik me kan herinneren dat er echt gedrag is waarvan ik denk van, hé, dat kan niet door de beugel. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat dat misschien voor leidinggevenden ook een lastig afwegen is. Van wanneer bespreek je iets echt in de meeting, dat je iemand aanspreekt, en wanneer doe je het erna?
Ja, en je zegt eigenlijk al, complimenten is makkelijker in de meeting dan kritische noten. Ja. Dat herken ik. En tegelijkertijd is het wel zo dat ook dat kritische deel, hè, als er gedrag bijvoorbeeld in een vergadering. Ik hoor vaak in teams dat er in vergaderingen een soort patronen zitten. Bijvoorbeeld mensen die altijd praten, mensen die altijd stil zijn. Dat kun je niet oplossen individueel buiten de setting waar het zich voordoet. Een probleem kun je alleen maar oplossen in de setting waarin het zich voordoet. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat je het niet één op één kunt voorbereiden. Dus ik zou zelf als leidinggevende in zo'n situatie de mensen die ik te weinig hoor wel ook even één op één spreken. Of degene die altijd een half uur zendtijd neemt, zou ik ook even één op één spreken. Maar ik zou wel aan al die mensen ook toestemming vragen van, nou, hey, dit is mijn plan, ik ga het eens met die bespreken. Maar vind je het oké dat we het daarna ook in de groep bespreken? Dan zal waarschijnlijk niemand nee durven zeggen. Maar het is wel belangrijk om daar ook tijd voor te nemen. Ik zie veel teams natuurlijk doordenderen op de inhoud en de resultaten. Het is niet alleen de leidinggevende die resultaten gericht is, maar vaak het hele team ook wel. Ja. Dus er is best wel discipline voor nodig om dan één keer in het kwartaal bijvoorbeeld het laatste half uurtje van ieder overleg eens even in te ruimen voor, nou, hoe gaat het nou eigenlijk in onze samenwerking? Ja. En zou dat wel doen.
Ja, en wat jij nu beschrijft vereist ook wel een vorm van veiligheid. Hè? Dus dat je veilig voelt bij de leidinggevende om iets te kunnen zeggen, maar dat het leidinggevende ook een veilige omgeving creëert. Hoe combineren we dat met aanspreken? Er zijn natuurlijk ook mensen die je aanspreken op een manier dat je meteen denkt, oké, ik ga nooit meer wat zeggen.
Ja, nou, het grappige is dat de tip die ik net gaf, komt van Amy Edmondson, en dat is hoogleraar aan Harvard, die onderzoek doet naar veiligheid op de werkvloer. Mm-hmm. En zij zegt dus, bijvoorbeeld zo'n vast moment inbouwen, voedt het gevoel van veiligheid. Omdat iedereen dan weet, van, nou, er is altijd een moment dat we even onszelf kunnen uitspreken of kunnen aanspreken. En ook dat ruimte geven en grenzen stellen. Als jij voor jezelf als leidinggevende heel helder bent over, dit gedrag is voor mij niet acceptabel, vergroot dat de veiligheid, gek genoeg. Wij denken vaak, dan wordt het juist spannender en vervelender. Maar je medewerkers weten veel beter wat ze aan jou hebben. En ze weten ook beter wanneer ze anderen op datzelfde gedrag kunnen aanspreken, omdat ze weten dat ze jouw rugdekking hebben op dat onderwerp. Dus je vergroot daarmee echt de veiligheid.
Ja. Oké, perfect. We gaan alweer bijna zo direct naar de afronding van de podcast. Zijn er nog dingen waarvan jij denkt, die moeten we nog even bespreken als het gaat over het aanspreken en aangesproken worden. Misschien daar hebben we nog wat weinig over gehad.
Ja, nou, ik kan er eindeloos over gaan. Dat is natuurlijk altijd tijd tekort.
Ja.
Ja, maar misschien, hè, je gaf net een prachtig voorbeeld over aanspreken. En soms komt het niet aan. Ik krijg ook wel vaak vragen over, ja, maar ik word gewoon niet gehoord. Hè. Die ander ontvangt het niet.
Ja.
Dat is misschien nog wel goed te zeggen. Als jij een aanval of een verdediging als reactie krijgt, denk dan niet, ik ben niet gehoord. Want het tegendeel is waar. Ook dat is een natuurlijke menselijke instinctieve neiging, zeg maar. Dus als iemand zich gaat verdedigen op basis van jouw gesprek, ben je zeker gehoord. Alleen die ander heeft nog puzzeltijd nodig. Dus dat is denk ik goed om te zeggen.
Ja.
En wat ik ook belangrijk vind, als het niet aankomt, zijn er dus twee kanten waar het probleem kan zitten. Het kan ook bij jou zijn. En wat ik vaak zie, is dat mensen die aanspreken, als ze het dan doen, geen onderscheid maken tussen hun observatie en hun interpretatie.
Ja.
En in mijn boek staat een prachtig gedicht daarover. We zijn vaak geneigd, eigenlijk in dat gedicht is de pleidooi, zeg zo precies mogelijk wat je hoorde, maar nooit wat je ervan vond. Wat je ergens van vindt is absoluut niet relevant. Dat zegt eigenlijk vooral iets over jou en over hoe jij in elkaar zit.
Yeah.
Maar probeer vooral te zeggen wat het feitelijk gedrag was wat je stoorde en zeg wel waarom het je stoorde. En dat is een heel moeilijk onderscheid, merk ik in de praktijk.
Kita, het lijkt me heel leuk om dat gedicht even voor te lezen.
Ja.
Ik heb het gevonden, het staat in jouw boek op bladzijde 36. Je mag me gerust vertellen wat ik wel of niet deed en ook wat je ervan vindt, maar haal die twee alsjeblieft niet door elkaar. Als je verwarring wilt scheppen, dan kan ik je vertellen hoe dat moet. Maak geen onderscheid tussen wat ik doe en hoe jij erop reageert. Vertel me dat je teleurgesteld bent over wat ik nog niet heb gedaan, maar als je me onverantwoordelijk noemt, zal dat me niet motiveren. En vertel me dat jij je gekwetst voelt als ik niet op je avances inga, maar als je me koud en ongevoelig noemt, vergroot je niet je toekomstige kansen. Je mag me gerust vertellen wat ik wel of niet deed en ook wat je ervan vindt, maar haal die twee alsjeblieft niet door elkaar. Marshall Rosenberg in Geweldloze Communicatie. Prachtig inderdaad.
Ja, ja.
Dat is precies wat jij bedoelt van, je mag iets zeggen. Nou, misschien kan jij zelf nog even zeggen wat je daar...
Ja,
wat je nou, precies
weet. Als je hem heel plat slaat, ik vind het altijd makkelijk om te onthouden. Maak onderscheid tussen je observatie en je interpretatie. Ja. Wij zeggen bijvoorbeeld, je bent niet betrokken. En dan bedoelen we, ik kan je na 5 uur niet meer telefonisch bereiken. Of je komt iedere dag om 10 uur op kantoor. Dat soort dingen. Dus als je het eerste doet, je interpretatie delen, of als je deelt, ik vind er dit en dit allemaal van, heb je 99% kans op escalatie en gedoe. En als het je lukt die twee uit elkaar te trekken en zuiver te delen wat er aan de hand was, en vervolgens te zeggen waarom het voor jou belangrijk is. Hè, ander voorbeeld, iemand komt altijd 10 minuten te laat in overleg. Hè, dat hadden we net al even beet. Dan zou je kunnen zeggen, het valt me op dat je deze maand steeds 10 tot 15 minuten te laat in het overleg verschijnt. Nou, dat is een vrij feitelijke waarneming. En de waarom die je daar achteraan zou kunnen zeggen, zou iets kunnen zijn als, geeft mij het gevoel dat je deze vergadering niet serieus neemt. En sterker nog, misschien eigenlijk ook mij als voorzitter niet helemaal serieus neemt. En je zult merken dat je pas dan de impact maakt die je eigenlijk wilt.
Precies, ja.
Dus de eerste is die observatie, maar vergeet ook niet de waarom.
Heel goed. Nou, Kita, ik weet niet hoe ik je genoeg kan bedanken. Want ik denk dat als we deze vaardigheden allemaal hebben, dat het ook de wereld een heel stuk beter zou maken als we dit ook op onze buren toepassen. Of in de politiek of waar dan ook.
Thuis,
precies, vooral. Ja. Je belangrijkste boodschap, als je zou mogen afsluiten nu en zeggen van oké, wat wil je echt dat ondernemers of alle luisteraars, ondernemende professionals hiervan zouden onthouden? Wat is dan jouw laatste boodschap die je mee wil geven?
Ja. Ja, ik denk toch stop erover te praten. Ga het gewoon doen.
Ja, oké. Nou, dankjewel. Ik raad iedereen aan om het boek aan te schaffen. Er staan heel veel concrete voorbeelden in. Ook met, iemand zegt dit. Wat is dan jouw reactie erop? En hoe zou je dat anders kunnen doen? Kita, nogmaals heel hartelijk dank voor iedereen die geluisterd heeft. Dankjewel. Ik hoop dat je liked en deelt deze podcast om met elkaar het op de werkvloer allemaal weer wat beter te maken. Je kan me altijd mailen met ideeën. Wendy@vpeople.com. Dankjewel. Tot de volgende keer. Thank you.